Mark Wilmot, afgelopen vrijdagavond. Ik heb hem gezien, hè? Ik heb hem gezien op groot scherm. Op het moment dat het 1-0 was van België tegen Wales. Ja, heel content. Tijdens de pauze lieten ze zijn reactie zien op het moment dat het zo wat minder goed ging. Die was aan het dansen, aan het zwaaien en aan het doen. Die gast zat er volle bak in. Begeisterd, zeggen de Duitsers dan. Begeisterd. In het Nederlands is dat begeesterd, maar dat klinkt voor geen meter, hè? Geeft toe. En ja, we weten toch dat de Duitsers gaan winnen. Dus we zullen alvast beginnen met te zeggen: begeisterd, nee? Begeisterd, dat betekent zo. Volle bak, enthousiast, vol passie, vol vuur ervoor gaan. Dat is het temperament van een bondscoach, dat is het temperament van die voetbalfans. Maar dat zeg ik zo heel stil en misschien iets wat minder enthousiast. Ook al zou ik het misschien wel heel graag willen. Ik weet niet wat u het nog weet. 8 maanden geleden stond ik hier ook. En ik had het over een inleiding op de bergreden. Matthäus 5, vers 7, de bergreden. Het grapje dat ik toen vertelde ging over Roger en Abel. Niet echt gebeurd, hè? Roger en Abel die gingen samen met een tandem een hele steile berghelling op. En maar trappen en maar zoeken en doen. En helemaal uitgeput kwamen ze boven toe. En Roger die zegt: man, wat een helling. Ik dacht dat we er nooit gingen raken. En Abel die zegt: ja, het is misschien maar best dat ik de hele tijd aan het remmen was. Want anders waren we nog naar beneden gegleden. Dat is de bergrede. De bergrede. Zo moeilijk is dat je amper nog boven kunt geraken. Eigenlijk lijkt het al vrij snel een mission impossible. Een onmogelijke opdracht. De bergreden, vlak na de zaligsprekingen, daar vertelt Jezus: ik ben eigenlijk niet gekomen om hier de wet af te schaffen. Nee, ik ben gekomen om het te vervullen. In de basisbijbel staat er dan: ik ben gekomen om betekenis te laten zien. Dus in de bergreden, daar zien we hoe dat Jezus de wet en de profeten, zelf worstel ik daar vaak mee van, ja, hoe zit dat nu eigenlijk? Paulus die zegt soms het ene en Jezus zegt het andere, hoe zit dat nu? Jezus die zegt heel duidelijk: jongens, ik ga jullie de wet verduidelijken. Wat ik u ga vertellen is de geest van de wet. Dat zeggen we hier ook vaak, hè? Wat zegt de geest van de wet? Als je een conflict hebt, als je een situatie hebt die dat niet letterlijk in de wet beschreven staat, dan hebben we het over de geest van de wet. Wat is de achterliggende gedachte? Jezus heeft het over de geest van de wet, van het Oude Testament, en hij verduidelijkt die, en hij heeft het over de geest van de hoofdletter G. De geest van de wet. Dat was 8 maanden geleden dat ik het daarover had, over hoe moeilijk dat eigenlijk staat, wat er allemaal staat, Jezus die verscherpt de wet. 4 maanden geleden stond ik hier ook. Je ziet het misschien al staan, Mission Impossible Part 3. Laat dit vandaag hier mijn apotheose zijn, laat het de climax zijn. Ik ga jullie iets vertellen over mijzelf. 4 maanden geleden had ik het vooral over een ander gedeelte van de bergreden en had het over de wijze en de dwaze bouwer. Ik weet niet of je dat nog weet, of dat je er misschien was of niet. Frappant. Matthäus 7 staat dat, Matthäus 7, vers 24, daar staat hij. Ieder die dat mijn woorden hoort en ze doet, dat is een wijze. En dan denken wij van, ja, dat zijn de christenen die horen, die luisteren naar Jezus' stem. En de dwazen, ja, sorry, dat zijn de niet-christenen, hè. Dat zijn zij die dat daar niet naar luisteren. Moet je kijken wat er staat in Matthäus 7, vers 26. Ieder die dat deze woorden van mij hoort en ze niet doet. Beide mensen, die horen ze. Beide groepen zijn christenen. Dat zijn mensen die dat luisteren naar Jezus. Wij allemaal behoren tot een van die twee groepen. We horen Jezus' stem. We hebben de woorden gehoord. En de vraag is: doe je er wat mee? Het verschil is, de wijze die doet er wat mee. En de anderen, die kennen de woorden, die gaan zondagochtend naar de kerk, die luisteren naar Gods woord, die lezen in de Bijbel. En daarmee houdt het op. Ik present u Daan. Hopelijk niet altijd, maar dikwijls is dat het gevoel dat ik van mezelf heb. Ik ken de woorden, ik hoor ze, ik lees ze, ik zie ze. Wat doe ik ermee? Wat doe je ermee? Dat is een dwaas, zegt Jezus. Duidelijk, vlak af. En wat we dan allemaal moeten gaan doen, wel, dat staat in de bergreden. En nog een keer, dat is een mission impossible. Uit eigen kracht. Vandaag wil ik jullie vertellen hoe dat ik er zelf mee aan de slag ben gegaan. Wat ik heb gedaan het afgelopen jaar, ik zeg het, ik ben er al bijna een jaar mee bezig, mee aan het worstelen en mee aan het vechten. Ik wil leven door de geest. En ik ga heel persoonlijk worden, ik ga jullie dingen over mijzelf vertellen. Niet om op te scheppen, maar om in alle nederigheid te vertellen tegen jullie dat ik stiekem een beetje begeisterd ben. Dat ik er enthousiast voor ben. En ik wil jullie dat vertellen en hopelijk werkt het aanstekelijk. Een olifant en een muis die liepen samen over een brug. En die brug die ging op. En die muis die zegt tegen die olifant: wat zijn we lekker samen aan het stampen, hè? Dat is leven door de geest. Dat is hoe dat ik het ervaar.
En mocht het niet duidelijk zijn, ik ben die muis in dat verhaal.
Wat is leven door de geest? Ik was even aan het opzoeken.
Ik was aan het naslaan, wat research, zoals het heet. Man, ben ik even geschrokken.
Weet je hoeveel studies, hoeveel boeken, hoeveel boekenreeksen
dat er geschreven zijn over leven door de geest?
Dat weet ik nog over het aantal bijbelteksten. Ik zeg tegen hen die afgelopen week,
ik heb een verkeerd thema gekozen.
Er is zo ontzettend veel te zeggen over leven door de geest.
Ik weet er helemaal niks van.
Dus nog een keer, ik ga jullie gewoon heel eerlijk vertellen wat ik zelf heb meegemaakt. En als je straks na de dienst naar mij toe komt om te zeggen van,
dat kunnen uitleggen.
Of dan eigenlijk mis je de hele kern van zo. Goed, doe maar. Kom maar op. Ik wil graag leren.
Ik wil het heel graag weten. En ik ben geen boekenworm. Een beetje contradictorisch, maar goed.
Ik wil graag leven
door de geest. En ik ga vertellen hoe dat ik dat ervaar.
Nu,
wat is leven door de geest? Ik ga eerst vertellen wat het niet is.
Leven door de geest is niet niet alleen maar. Het gaat er niet om wat je voelt,
maar wat je doet. Je mag gewoon sluiten laten zien. Het gaat, leven door de geest, het gaat niet om wat je voelt, het gaat om wat je doet. Net zoals Jezus zei tegen die over die wijze en die dwaze vrouwen. Je moet het doen.
Heel tof als je het gevoel hebt. Ik hoorde van moeder Teresa,
of all people, als we het hebben over de beste persoon die had ooit heeft geleefd of zo. Heel typisch, een van de eerste mensen die dat altijd zeggen is moeder Teresa. Ik hoorde van moeder Teresa op haar, na ze kwam te overlijden, bleek dat ze tegen haar biechtvader, een katholiek persoon, die hebben een biechtvader, heel goed principe overigens,
zij vertelde regelmatig
tegen haar biechtvader dat ze er maar niks van voelde. Ze voelde Gods aanwezigheid maar niet. En dan hebben we het nota bene over moeder Teresa. Een van de meest heilige mensen dat we kennen,
dat haar leven,
letterlijk haar leven gaf.
Om zich in te zetten.
Ik voel Gods aanwezigheid maar niet. Maar het gaat ook niet om wat je voelt, het gaat om wat je doet. Soms voel ik het helemaal niet.
Soms ben ik zelf
vol aanbidding, zeg ik, yes Heer, dat is tof hè. Ken je dat als je zo die rilling over je rug voelt? Tijdens de worship, heel mooi. Heel mooie momenten heb ik meegemaakt.
Ik heb het ook meegemaakt dat ik op de stoel zat en dat er iemand naast me zat.
Ja, Heer, ik wil er helemaal voor gaan. Ja, leuk voor jou.
Misschien ken je dat, misschien niet.
Leven door de geest is niet alleen maar een gevoel. Tof als je het gevoel hebt, niet erg als je het niet hebt. Het gaat erom over dat je voortgaat.
Wat is het dan wel?
Wat is
leven door de geest?
Eigenlijk denk ik dat het een verzameling is. ik en de meeste mensen, die begrijpen daar verschillende zaken onder. Je kunt zeggen van, ja, ik wil leven door de geest, en dan hebben we het over, ik wil meer diepgang. Ik wil God leren kennen. Ik wil een relatie met hem opbouwen. Het is niet hetzelfde. Het ene is God leren kennen, God bestuderen en hij laat zich kennen. Er zijn nog steeds een mier die dat probeert om een reus te begrijpen. Dat gaat nooit lukken. Maar hij laat zich kennen, dat is het toffe eraan. En het kan ook zijn dat je zegt van, ik wil een relatie met hem opbouwen. Dat is niet hetzelfde. En toch noemen we dat, ik wil leven door de geest. Het kan ook zijn dat je zegt van, ik wil leren luisteren. Ik wil voelen, ik wil kijken door Gods ogen. Heel mooi, dat is voor mij echt een mooie definitie van leven door de geest. Je kunt kijken met je eigen ogen. Je kunt je eigen zintuigen gebruiken. Je kunt ook je ogen sluiten en zien wat God geeft aan jou. Je kunt de stilte om je heen gaan zoeken en luisteren naar God. Het zijn twee verschillende dingen. Het een sluit het ander niet uit, moet ik daar ook meteen bij zeggen. Het een sluit het ander niet uit. God heeft ons onze eigen ogen en oren gegeven, ons gevoel. Het is niet omdat je zegt van, ik wil leven door de geest, ik wil mijn ogen sluiten en kijken naar wat God op mij te zeggen heeft, dat je op die manier de straat moet gaan oversteken, vooral niet hier. Het is niet omdat je wilt zeggen, ik wil de stilte gaan opzoeken om te luisteren naar God, dat je niet meer moet luisteren naar wat mensen om je heen vertellen. Het is en-en. Je mag het een en die niet uitsluiten. Dat is leven door de geest. Leren om naast je eigen zintuigen ook open te staan voor wat God te vertellen heeft. Het kan streven zijn naar de gaven van de geest, waar er al heel veel over gezegd is. Vooral door Paulus. De gaven van de geest. De vruchten van de geest. Ga ik straks nog een keer op verder gaan. Toewijding, overgave. Leven door de geest, ja, wat is dat? Ik wil dat eigenlijk graag allemaal. Ik wil veel heiliger zijn dan dat ik nu ben. Ik vertel het, hè. Ik ga persoonlijk worden. Ik ga een paar dingen vertellen die ik zelf heb meegemaakt. Wie van jullie weet er wat dit lintje is? Nee, het is geen verband. Het lintje? Sinds de paasperiode. Wow, je weet het nog. Ja, inderdaad. Ja, sommigen kennen het nog. Met de paasperiode stond er hier, hadden Rogier en Rut, hadden hier een fantastische gebedsketting, ruimte gemaakt. En dan hadden we hier onder andere een groot doek staan. Dat staat symbool voor het voorhangsel dat gescheurd was. Op het moment dat Jezus stierf voor onze zonde, wisten we dat. Eigenlijk dat we geen offers meer hoefden te brengen, want Jezus was het volmaakte offer. En op dat moment staat er beschreven, het voorhangsel van het heilige der heiligen, waar God zelf troonde in de tempel, het voorhangsel scheurde van boven naar onder. En eigenlijk dat is het teken dat God een open relatie wil hebben met mij. Elke keer als ik in mijn broekzak zit om mijn gsm te pakken, dan voel ik gelijk ook dat lintje. En dan weet ik, God wil een open relatie met mij. Ik kan moeilijk mijn gsm pakken, zonder dat ik weet, God wil een relatie met mij. God heeft de weg vrijgebaand tussen hem en mij. Ik ben er mee bezig. Ik ben er enthousiast van. Ik wil het. Ik probeer het steeds meer te doen. Maar dan moet ik ook zeggen, er is ook een kleine maar. Ik wil het vandaag over verschillende nuances hebben. Bekuisterd zijn, vol enthousiasme. Maar ook, geef maar de volgende tekst. In 1 Petrus 5, vers 7 staat er. 5, vers 7, niet de tekst dat hier staat. Vlak daarvoor staat er. Ga maar staan naar de tafel. Werp al je bekommernissen op hem, want hij zorgt voor je. Dus al je zorgen mag je afwentelen, mag je gooien, mag je afleggen aan hem. En meteen daarna staat er, wees nuchter en waakzaam. En ik wil dat graag nog een paar keer zeggen. Wees nuchter en waakzaam. En die twee zaken die gaan hand in hand. Eerst staat er, werp al je bekommernissen op hem. Dus je mag op God vertrouwen. Je mag leven door de geest. En een van de rust van de geest is vrede. Gewoon die rust. Op het moment dat het moeilijk wordt, dat het druk wordt om je heen, die vrede, werp je bekommernissen op hem. Maar ondertussen staat er meteen daarachter,
Ja, we mogen luisteren en horen door naar de geestelijke stem. We mogen onze geestelijke zintuigen gebruiken, maar we mogen onze eigen zintuigen niet verwaarlozen. Die heeft God ook gegeven. Ja, we mogen vol overgave zoeken naar God en in vrede weten van Gods hart voor ons. Maar, nuance is het hier, wees nuchter en waakzaam. Dat zijn de nuanceverschillen. Dat is hoe dat ik het ook beleef. Ik als nuchtere westeling, ik hou graag vast aan zo'n tekst. Ik ben blij dat God mij mijn verstand heeft gegeven. En ik blijf graag nuchter. Ja, we kunnen vol overgave en passie voelen hoe dat de geest door ons heen werkt. Of niet. Maar het gaat erom over wat je doet. Ik heb het ooit meegemaakt. Iets anders wat ik ooit meemaakte. Dat ik aan het bidden was samen met iemand anders. En ik had een visioen. Ik had een visioen van Jezus. En ik ben ook nuchter. En op het moment dat iemand tegen mij zegt, ik had een visioen, dan zeg ik, ja, oké. Weet je dat wel zo zeker dat het zo echt was? Ik ben ook nuchter. En ik wil gewoon heel eerlijk vertellen hoe dat ik dat ervaar. Was mijn visioen echt? Dat is een goede vraag, dat weet je niet. Voor hetzelfde geld was mijn eigen verbeelding. Kan zijn, God heeft mij ook mijn fantasie gegeven. Dus hoe weet ik dan dat het niet mijn fantasie was? Wel, nog een keer. Ten eerste, God heeft mij mijn fantasie gegeven. Dus waarom zou ik zeggen dat het niet van God kwam? Ik was aan het bidden. Ten tweede. Dus dat betekent dat mijn gedachten gestroomlijnd zijn met die van God. Ik zoek op dezelfde golflengte te komen als God. Ik wil denken zoals God denkt. En op het moment dat ik denk zoals God denkt, als ik dan een verbeelding krijg, een fantasie krijg, een visioen krijg, dan verwacht ik toch ook dat in van God komt. De fantasie wordt gegeven door God. Hij is gestroomlijnd. Op dat moment zitten mijn gedachten gestroomlijnd met God. Als jij denkt dat je een fantasie krijgt over een heel lekkere taart, misschien is dat gewoon je fantasie, is dat geen visioen. Alhoewel, Paulus heeft het ooit meegemaakt, hè? Met zijn laken vol voedsel. God geeft de fantasie. Maar ten derde heb ik ook nog een heel concrete, dat is eigenlijk bijna een grapje. Jezus die had in mijn visioen, in het beeld dat ik van hem kreeg, stak hij zijn doorboorde handen uit. En hij stond daar met lang haar. Nu is een van de zaken waar ik mij sterk over maak, is volgens mij had Jezus geen lang haar. We zien hem altijd in van die filmpjes en in de afbeeldingen. Laten we heel typisch Jezus zien met lang haar. Wel, ik denk dat het een grapje was, hè? Maar ik zag hem met lang haar.
Als er nog iets van mijn fantasie had ingezeten, als er nog iets van mijn verbeeldingsvermogen had ingezeten, het eerste wat eraf was gegaan, was het haar. Bon.
Was het echt, was het niet? Ik wil jullie vertellen dat ik een visioen heb gehad. En ik wil jullie vertellen wat ik op dat moment meemaakte. Het was zo intens gevoel. Ik stond daar, het enige wat ik voelde, wat ik kon zien, was eigenlijk een soort van een overweldiging, een overrompeling van liefde. En echt niet zo van, ja, ik hou van jou, slaap lekker.
Nee,
echt een soort van liefde dat een vloed
in die dat mij vult, die dat ik meteen ook wil doorgeven.
Dat mij de neiging geeft om iedereen een knuffel te geven. Gelukkig ben ik niet zo'n knuffelmens, maar ik wil dat meteen doorgeven, doorstralen naar iedereen om mij heen.
En laat dat nu juist
het frappante zijn, laat dat nu juist hetgene zijn, wat we ook zien, dat Jezus keer op keer zegt. Hij begint al in de bergreden, Matthäus 5, vers 43. Ja, laat maar zien. Volgende slide. Matthäus 5, vers 43.
Daar heeft Jezus het over.
Ja, jullie hebben gehoord. Je moet je naaste lief hebben en je vijand haten, dat is wat er in de wet staat. Ik ga jullie de geest van de wet geven. We gaan dat een keer wat verduidelijken.
Ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor degene die dat jullie vervolgen.
Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader. Hij herhaalt dat keer op keer. Het staat ook op een andere plaats in Filippenzen. Staat er, je vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. En ik, dat is een van de zaken die ik graag wil toepassen. Hè?
Ik wil graag
graag lief zijn. En ik wil dat doen vanuit de insteek. Ja, ik weet dat ik vriendelijk moet zijn, dus ik ga maar zo vriendelijk mogelijk doen.
Maar dat is fout!
Op zo'n moment moet ik eigenlijk weer opnieuw kunnen teruggrijpen naar dat moment dat ik voelde, dat ik Jezus liefde voelde. En echt gewoon door die mens heen kan kijken. En hem echt lief hebben, van harte lief hebben. Gewoon kan zien wat voor mens dat het is. En zeggen van, oké, ik aanvaard jou. Niet omdat ik weet dat ik vriendelijk moet zijn. Niet omdat ik weet dat ik lief moet hebben. Nee, het moet van binnen komen. Dat is de liefde die had God ons geeft. Dat is in de bergreden. Een stukje verder in Matthäus. Matthäus 22, laat maar zien. 22 vers 36. Daar heb je de fariseeën, de sadduceeën, de wetgeleerden. Die had komen om Jezus op de proef te stellen. Jezus die begint daar de ganse wet te nuanceren, mag ik dat zeggen? Hij te verduidelijken. Hij is heel scherp over de wet. En dan komt er een wetgeleerde die had zegt,
wel Jezus,
meester, wat is het grootste gebod? Jezus antwoordt, heb de Heer uw God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Dat is het grootste eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb je naaste lief als jezelf. En voordat wij dat lezen, gaat ongeveer zo. Je mag kijken naar mij. Heb de Heer je God lief, en heb je naaste lief als jezelf. Ongeveer zo, hè?
Want het belangrijkste is natuurlijk dat we van God houden. En daarna,
ja, oké, wat daaruit voortkomt, is dat we ook van elkaar houden. Maar ja, het contrast moet er wel zijn. En wat zegt Jezus, dat is leuk. Het tweede, daaraan gelijk.
Dezelfde golflengte, op dezelfde hoogte. Even belangrijk. Heb lief.
Jezus die doet daar een ESMC kwadraat.
Einstein, laat maar zien. Einstein, die weet de hele, die weet alle basiswetten van de fysica samen te vatten in één formule. Die ene formule is ESMC kwadraat.
Ik heb mijn mond niet open daarover.
Maar, want we kunnen nog lang bezig zijn. Jezus die doet dat met de ganse wet. De geest van de wet,
heb lief.
Heb de Heer lief. Heb elkaar lief.
Heb elkaar lief.
Dat is de geest van de wet. Dat is de
ESMC kwadraat van de wet. Als we hebben over leven door de geest. Ik wil leven door de geest. Ga ik één tekst lezen. Er staan heel veel teksten in Romeinen. Ook. Ik ga een tekst lezen, een van mijn favorieten. Uit Galaten 5. Laat maar zien. Het toffe is, in de NBV-vertaling staat er daarboven als titeltje Leven door de Geest. Die titeltjes die zijn overigens door de vertaler bijgeschreven. Het is niet dat Paulus als hem dat opschrijft, dat hij zegt van, goh, hoe gaan we deze passage een keer noemen? Ik ga deze noemen Leven door de Geest. Punt. Dat is het hoofdstuk. Nee, want dat zul je ook zien, in de andere vertaling staat er daar iets anders. Hetzelfde geldt ook voor de hoofdstukken en de versen, zijn er achteraf bijgevoegd. Paulus die schrijft gewoon aan een stuk door.
Galaten
hoofdstuk 5, vers 13, tot het einde. Broers en zussen, u bent geroepen om vrij te zijn. En misbruikt die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. En hoe vaak zien we dat hier gebeuren? Hoe vaak zien we mensen om ons heen? Ja, doe maar waar dat je jezelf goed bij voelt. Hè. Whatever makes you happy. Gebruik je vrijheid niet voor je eigen geluk. Dat staat er hier letterlijk.
Maar dien elkaar in,
daar komt het, liefde.
Want de hele wet is vervuld in één uitspraak.
Nog een keer. ESMC kwadraat. De hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb je naast lief als jezelf.
Maar wanneer
dat u elkaar aanvliegt, pas dan op dat u niet door elkaar verstond wordt.
Ik zeg je dus. Door de geest.
Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerden. Nu komt het, nu gaan we zien wat de Bijbel zegt over wat is leven door de geest. Wat is leiden door de geest? Nog een keer, vers 16. Ik zeg u, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerden. Wat wij uit onszelf najagen, dat is in strijd strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het gaat in tegen het ander. Het een gaat in tegen het ander. Je kunt niet doen wat je maar wilt. Eigenlijk straf, hè? Dus je hebt je eigen verlangen, je hebt Gods verlangen. En het moment dat jij verlangt naar wat jouw verlangen Gods verlangen wordt, gaat leven door je geest. Want als dat niet zo is, als jij iets anders verlangt, als jij je eigen verlangen volgt, dan ben je in strijd met Gods wil. Vers 18 ben ik. Wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Want het is ons bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. En dan komt het, hè, het stukje dat we eigenlijk graag willen overslaan. De vruchten van het vlees staat er in de NBG-vertaling. Vers 19. Het is bekend dat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede. Gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras en slempartijen. En nog veel meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Die zich aan deze dingen overgeeft, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nog een keer, het is een van die passages waar ik graag overheen lees. Heel graag springen we meteen naar Galaten hoofdstuk 5, vers 22, de vruchten van de geest. En het gedeelte wat er daarvoor staat, dat slaan we liever over, want dat is een beetje moeilijk. Maar als we kijken naar onze, naar hoe dat we zelf zijn, hoe ben jij als je s'avonds thuis komt en je zit lang uit in de zetel, die egoïstische natuur, misschien dat we hier eigenlijk best wel veel dingen kunnen in herkennen. Misschien is het wel verstandig om dat een keer niet over te slaan. Er zijn zo verschillende van die bijbelteksten. Hè? Ik vermag alle dingen die in hem die aan mijn kracht heeft. Ik kan alles aan. En we vergeten hetgeen wat ervoor staat. Eigenlijk jammer. Eigenlijk is het belangrijk om alles in zijn context te lezen. Want dan komt het, en blijft mijn favoriet, Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Daar ligt voor mij de focus. Ik mag gaan naar de volgende slide. Liefde. De vrucht van de geest is liefde. Het toffe is, in het Grieks zijn er geen aanhalingstekens of dubbele punt of komma's. En vandaar dat ze hier vertaald staat de vrucht. Niet de vruchten van de geest. Want hoeveel vruchten van de geest zijn er? U weet het, hoeveel vruchten van de geest zijn er? 1 of 9. En ik zeg dat jullie allebei gelijk hebben. En dat is het toffe eraan. Paulus die stond er 9 na elkaar op. Maar net zo goed kun je schrijven. Maar de vrucht van de geest is liefde. Dubbele punt. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Je kunt het op twee manieren lezen. En het toffe daaraan is. Ik wil het graag ook doen. Ik wil dat de mensen dat die dat ook voelen om mij heen. Ik wil dat ze die liefde voelen. Maar ook in het moment dat het soms wat moeilijk is, dan is het tof dat ze nog steeds die vreugde zien die dat in mij leeft. Tof dat dat als eerste meteen daarna komt. En ik herken het, hè, op het moment dat je overvallen wordt, overrompeld wordt door liefde, daar word je blij van. Daar heb je die vreugde, die blijdschap, die vreugde. Vrede is er ook zo eentje. Op het moment dat het moeilijk is, op het moment dat we bang zijn voor aanslagen. Liefde, vreugde, vrede. Wat is het volgende? Ja, geduld. Heer, geef mij geduld en als het kan, graag een beetje snel. Nee? Als je leeft door de geest, dan leer je ook om geduldig te zijn. Ook als je zegt van, oei, nu ga ik het niet raken. Vriendelijkheid, ik zei het al. Het moet van binnen komen. Goedheid. Op het moment dat er iets moet gebeuren, waar je geen zin in hebt. maar je weet wat dat zou moeten gebeuren. Je ziet daar die rommel liggen en ja, eigenlijk moet iemand dat wel opruimen.
Op het moment dat
er iets moet gebeuren, uit de goedheid van je hart, wel, dat is de goedheid die dat de Geest je geeft.
Geloof.
Dat is niet alleen geloof in God. Er staat in de NBG-vertaling staat er trouw of vertrouwen. Dat is ook geloven in mensen. Vertrouwen op mensen. Zachtmoedigheid. Liefdevol zijn. Zacht van gemoed zijn.
Open
zijn naar de andere mensen. En zelfbeheersing. En denk vooral die laatste, hè, die zelfbeheersing. Dat is een van de zaken waar de meeste mensen van al mee worstelen. We verlangen zo graag naar ons eigen vlees, naar onze eigen dingen te doen. Die liefde en de verschillende kenmerken, die zie je bijvoorbeeld ook terugkomen in het grote hoofdstuk over liefde. Je mag het gewoon laten zien, we gaan het niet helemaal lezen hoor. Het hoofdstuk over liefde is 1 Korinthe 13. En wat zie je daar staan? Daar, zegt die, daar staat die dubbele punt eigenlijk wel, hè.
De liefde
is geduldig en vol goedheid, kent geen afgunst, geen ijdel vertoon. Met andere woorden, daar doet Paulus dat wel. Daar zegt hem, liefde, dit zijn de alle eigenschappen van liefde. Ik ga afsluiten. Ik ga jullie gewoon vertellen, het moment dat ik voor mezelf besloot, ik wil leven door de Geest. Het moment dat ik zei van, ik wil doen wat God verlangt. Ik wil, wetende dat mij niet gaat lukken, hè? Ik wil de bergreden volgen. Dat was het moment dat ik aan het bidden was, samen met iemand anders, dat was het moment dat ik dat visioen kreeg. En misschien zit je wel met zo'n gevoel, hier komt de oproep, hè? Misschien zit je dan met zo'n gevoel van, ja, toch hebben we gedaan dat het zo begeisterd is, dat het zo enthousiast is daarvoor. Toegegeven, dat werkt misschien wel aanstekelijk. Ik vind dat ook wel leuk.
Misschien zit je hier wel met, ik wil dat ook wel,
maar ik weet niet zo goed hoe. Hoe doen we dat? Ik kan je alleen maar zeggen, het is een keuze. Het is geen keuze, nog een keer, nuances. Het is geen keuze om je ratio uit te zetten. Wees nuchter en waakzaam.
Het is een bewuste keuze.
Om te zeggen van, Heer, ik wil leven door je geest. Het is een keuze om effectief, actief aan de slag te gaan.
Nu, ik kan getuigen
dat ik dat muisje ben naast die olifant.
En uit eigen kracht
merk ik, ik kan het niet doen. Maar ik kan je wel vertellen dat ik een topjaar heb. Op het moment dat ik mensen om me heen zie die dat het heel moeilijk hebben, merk ik dat God mij er doorheen helpt. Juist op de moeilijke, stressvolle momenten. Met mijn eigen kracht kan ik het niet doen. Ik kan wel telkens weer kracht putten, heb bronnen in hem. Dat is mijn oproep. Als je dat ook wilt, dat leven door de Geest, dan is dat gewoon een keuze die dat je moet maken.
Nu nog een keer.
Het is iets wat je moet doen, hè. Als je het verlangen hebt om te leven door de Geest, raad ik je aan, ga bidden. Ga bidden met iemand anders, ga bidden met jezelf. Zoek iemand anders op. Maar weet, als je dat verlangen hebt, van wie komt dat verlangen, denk je? Dat is een wie met hoofdletter. Daar moet je iets mee doen. Heer, dank u dat u dat verlangen in onze harten geeft. Dank u dat u mij het verlangen hebt gegeven om te vertellen. Wat u doet in mij en door mij heen. Dank u, Heer, dat u het verlangen geeft aan iedereen die dat hier is. En Heer, ik wil bidden wat u ons wilt leiden. Geeft u ons de kracht om te kiezen. Telkens weer. Te kiezen vandaag. Heer, ik wil leven door uw geest. Heer, ik wil doen wat u van mij verlangt. Of ik het nu voel of niet. Of ik het nu merk of niet. Heer, ik wil voortgaan. En wilt u mij leiden. Bedankt, Vader, voor wat u doet. Door ons heen. In Jezus' naam.
Well, that.